We openen opnieuw de brief van Jacobus vanmiddag. En we lezen met elkaar daar uit hoofdstuk 1 of vers 1 tot en met 18. Jacobus 3 vers 1 tot en met 18. En vanmiddag staan we in het bijzonder stil bij vers 6 tot en met 12. Maar we lezen vanaf het eerste vers. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, wij leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen. En wij sturen daarmee heel hun lichaam. Zie ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarheen de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong, een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze bevlekt het hele lichaam, zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad. Vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader. En door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Wie is wijs en verstandig onder u? Laat hij uit zijn goede levenswandel zijn werken laten zien in zachtmoedige wijsheid. Wanneer u echter bittere afgunst en eigenbelang in uw hart hebt, beroem u dan niet en lieg niet tegen de waarheid. Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar ze is aards, natuurlijk, duivels. Want waar afgunst en eigenbelang is, daar heersen wanorde en allerlei kwade praktijken. Maar de wijsheid die van boven is, is ten eerste rein. Vervolgens vreedzaam, welwillend, voorredevatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd. En de vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten. Tot zover de lezing van het woord. Vanmiddag staan we met elkaar stil, zoals gezegd, bij Jacobus 3 vers 6 tot en met 12. Zullen we die samen nog een keer rustig met aandacht lezen? Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam. En ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven wij God en de Vader en daar door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitwater opwellen. Kan ook, mijn broeders, een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Thema voor de verkondiging is vernietigend spreken. We letten op drie dingen. Allereerst op de ontembaarheid van de tong. We staan stil bij vers 8 tot en met 9. Vervolgens op de tweeslachtigheid van de tong, vers 9 tot en met 12. En we eindigen met een vraag, naar aanleiding van al die versen. Is er niet meer te zeggen, Jacobus? Geliefde gemeente, het is wel heel verleidelijk om met het derde punt te beginnen. Want we hebben het allemaal gelezen, twee keer zelfs, en met vanmorgen erbij drie keer. Die heftige woorden, vers 6 tot en met 12. Jacobus, begrijp je dat er kinderen in de Laankerk zijn die zich afvragen of je echt aan gelovigen schrijft? Zo in algemene zin, alsof je iedereen over één kam scheert, spreek je in bijna algemene bewoordingen over dat waar we allemaal mee te maken hebben. Is er dan geen Heilige Geest die ervoor zorgt dat die tong wel in toom gehouden kan worden? Is er dan geen genade om de zonde daarvan te vergeven? Heeft Jezus Christus dan niet overwonnen en zijn wij, om met de gereformeerd belijdenisschrift te spreken, van alle heerschappij van de duivel verlost? Je mag er dan op gericht zijn om ons te helpen onszelf niet te overschatten. Maar onderschat jij niet, Jacobus, de kracht van de Heilige Geest? De vreugde die er is om God te loven? Weet je dan niet dat er ook echt wel momenten zijn in het leven van de kinderen van God, van de gelovigen, dat ze hun tong wel kunnen temmen? Ja, nou stap ik zelf al in de verleiding als ik verder zou gaan, om het derde punt als eerste te doen. Maar ik wilde u wel het gevoel geven, wat ik ook had, bij de voorbereiding van de preek en de aarzeling van, wat moet ik nou doen? Maar 1 tot en met 12, vers 1 tot en met 12 in één preek stoppen. Nou, vanmorgen was het ook net aan qua tijd. Het is maar hoe je het bekijkt, maar dan was het wel een hele lange preek geworden. Maar het risico is dan dat we vanmiddag met dat tweede stuk zitten, wat behoorlijk negatief is. Hoe moeten wij deze woorden dan lezen? Nou, gewoon maar eerst zoals ze er staan. En altijd in de context. Ik hoor namelijk bijvoorbeeld, hè, vers 6 nogal eens voorbij komen. Als ik een preek hoor, of mij herinner hoe ik preken van vroeger hoorde, dat er inderdaad in algemene zin gezegd wordt, ach, ach, wij mensen, wij zijn tot alles in staat, en zeker ook in ons spreken. Laten we maar niet te hoog van onze toren blazen als het gaat over aanbidding en over lofprijzing, want denk erom hoor. Onze tong is een niet te bedwingen kwaad. Vol dodelijk vergif en arglistig is ons hart. Het is daarom goed om deze woorden niet als een los zinnetje of citaat te zien, maar voortvloeiend uit die allereerste aanhef van hoofdstuk 3. Jongens en meisjes, hoe is Jacobus ook alweer begonnen? U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. Hij heeft namelijk gezien dat nog niet iedereen van die gelovigen daartoe in staat is. Ze hebben zelf nog eerst de grondbeginselen nodig. Ze moeten nog volwassen worden. Je mag wel leermeester zijn, dat is hard nodig. Maar we hebben wel de goede nodig. En Jacobus heeft in deze gemeente, dat merk je ook, hè, richting het einde van dit hoofdstuk, als hij het heeft over jaloezie en afgunst en kwade praktijken, als hij het in hoofdstuk 4 straks heeft over mensen die zo'n dubbel leven kunnen leiden, ook als gelovigen. Hij noemt ze gewoon overspelers. Hoe kun je nou God liefhebben en flirten met de wereld? Hoe kun je nu zeggen dat je Jezus volgt en vervolgens zulke nare dingen over een ander zeggen of appen? Ja, dat zegt Jacobus dan weer niet. Maar ik vertaal het meteen even door. Hij wil duidelijk maken, als je een verlangen hebt om het woord te voeren, als je graag spreekt met een ander om te delen in de wijsheid die God jou geeft, op je werk, in de kerk, in het gezin, in je huwelijk. Wees er dankbaar voor dat je dat verlangen hebt, maar wees reëel. Als je tong ermee gemoeid is, als het over onze woorden gaat, overschat jezelf niet. Straks komt nog wel de nuance aan het einde van de preek. Nu kijken we gewoon wat hij over die tong zegt. Vers 6. Die tong is een vuur. He, vanmorgen hebben we even gehoord. Een lucifertje. Eén klein stokje met een beetje zwavel aan de punt. En dan zo'n, ik weet niet hoe dat heet, zo'n schuurplekje aan zo'n doosje. Ik weet niet waar dat van gemaakt is. Maar als je dat langs elkaar doet, één klein vlammetje, kun je een heel bos mee in brand steken. Een hoop hout mag je vanuit de grond al ook lezen als een bos. Een boshout. Een hout van bos. Dat was dan nog algemeen. Daar kun je de speech van Martin Luther King wel voor gebruiken. Hè? Eén klein mannetje. Natuurlijk wel met charisma om te spreken, maar wat een power zat er in die preek van hem. En zo kun je wel meer voorbeelden noemen. Positief, maar nu negatief. Jacobus denkt in termen van het Oude Testament. Hij spreekt ook aan Joodse christenen. Hij schrijft aan Joodse christenen. Waarschijnlijk heeft hij gedacht aan Spreuken 16, vers 27, waar je kunt lezen, een verdorven man graaft kwaad op. Hij is aan het graven naar iets wat niet goed is, of in zichzelf, of buiten hem. En dan, als het op zijn lippen komt, als het eruit komt, als hij dat wat hij opgegraven heeft gaat gebruiken via zijn mond, is het als een verzengend vuur. Ook de tong is een verzengend vuur. Een wereld van ongerechtigheid. Dat mag je ook vertalen met een onrechtvaardige wereld. Wat in de grote wereld gebeurt. Hoe mensen elkaar stuk kunnen maken met woorden in de politiek, in het groot. Hoe mensen elkaar kunnen veroordelen nog voordat ze een rechter hebben gezien of er een aanklacht ligt. Wat er in de wereld in het groot gebeurt aan onrecht. Dat gebeurt in het klein, in een mensenleven door de tong. Een wereld zo haaks op wat God bedoeld heeft. Dat je als mens het spraakvermogen niet gebruikt om een ander op te beuren. Om een ander lief te hebben. Om een ander in liefde te leiden. Met geduld te bevragen. Oordeel je zonder reden. Beschadig je een ander met een leugen. Een verzengend vuur. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ons spreken zorgt ervoor dat heel ons leven besmet wordt. Nare woorden. Maar als ik even in een korte toepassing hier de vinger bij mag leggen. Als ik eens begin bij de slachtoffers. En ik zou, dat doe ik niet hoor, maar. En dat hoef je ook niet te doen, want de Heere God weet het wel. Maar als ik zou vragen, zouden de mensen willen gaan staan die weten wat het betekent om door een woord beschadigd te worden? Ik denk dat er weinig blijven zitten. Jongens en meisjes, hoe lang moet je teruggaan? Naar het moment dat je de tranen in je ogen had, of ben je een stoere knul? Omdat er op school iets tegen je gezegd werd. Hoeveel ouderen zijn er niet die terugdenken aan die harde woorden van vroeger, die veroordelingen die niet waar waren, die niet klopten. Dat denigrerende. Het beschadigt je voor je leven. Als je te maken hebt met onrecht, met leugens, misschien wel in je familie. In deze wereld waarin het zo snel gaat. Jacobus zou zich verbaasd hebben. Hij zou gretig voorbeelden uit deze tijd kunnen aanhalen. Dus dat gaat over hoe wij omgaan met woorden. Via de mail, op de app. Het mag dan pijnlijk zijn. En er mogen vragen openstaan van Jacobus, geldt dit nou ook echt altijd voor een gelovige? De algemene realiteit die hij beschrijft leert ons wel, wij leven ook in het koninkrijk van God, nog wel buiten het paradijs. En daarom is het goed om te beseffen dat we onze woorden wegen, dat wij ervoor zorgen dat ons spreken niet vernietigend werkt, maar opbouwend. Niet beklemmend, maar bevrijdend. De manier waarop wij onze tong kunnen misbruiken zorgt ervoor dat heel ons leven besmet is. Even terug naar de aanleiding. Ik heb het één van u nog niet eens zo lang geleden horen zeggen dat hij iemand buiten de gemeente had gesproken die zei: ik heb zo moeite om ambtsdragers te vertrouwen. Ik heb zo moeite om te geloven dat God als vader te vertrouwen is. Want de mijne, die zat keurig voor in de kerk. En die las indrukwekkend voor een preek van een oudvader. Maar thuis, vreselijke bruut. Autoritair, dominant. En niet op gericht om de ander te helpen. Maar om die ander willens en wetens kapot te maken. Aangrijpend, hè? Er wordt op ons gelet. Nou was dit een extreem voorbeeld. Ik kan naar alle oprechtheid zeggen dat ik thuis geen bruut ben. Maar ik dacht wel vanmorgen toen ik binnenkwam aan nummer 237b. Eens kijken wat er wordt gezegd. En ik denk dat dat ook in de meerdere huiskamers is gebeurd. Dat er even gerefereerd is, zo tijdens de maaltijd of daarna. Weet je nog waar de preek vanmorgen over ging, hè? Het is natuurlijk wel heel reëel dat Jacobus ons eraan houdt. Want juist als je het erover hebt, is het alsof de duivel ermee speelt, zei mijn moeder altijd. Of je ogen er dan misschien scherper voor opengaan. Of je er alerter op bent. Juist als je erop let, gaat het ook wel eens fout. Maar dat moet ons niet mismoedig maken. Het gaat ergens over. En als ik dan thuis kom, dan denk ik, ja jongens, ik kan over de liefde van God spreken, maar hoe vaak hebben jullie met mijn ongeduld te maken? Jullie zien mij gepassioneerd andere mensen toespreken. En dat is oprecht gemeend. Daar twijfelen ze gelukkig ook niet aan, maar ze twijfelen er ook niet aan dat er gewoon ook maar een heel normaal mens achter die toga schuil gaat. Dat raakt mij dan. Kent u dat? Als je zo'n leermeester bent. Ook gewoon heel reëel met alle liefde tot de Heere die je hebt. En met de volle overtuiging dat er een verschil is tussen toen je God niet kende en hoe je hem nu persoonlijk dient. Elke keer weer. Alert zijn. Voor je het weet, besmet ook jij een ander. Is de bediening van jou als leraar, is de bediening van jou als collega in een kwaad daglicht gezet omdat je zelf niet doet wat je preekt. Daarom, overschat de kracht van de tong niet. Eigenlijk heb je heel je leven daar je handen vol aan, hoor maar. Dat vuur van de tong zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Allereerst dat eerste. U mag best weten, ik en mijn vrouw en ook met de oudste kinderen hebben het er geregeld over gehad. Wanneer gaan we nou bij Charlotte, en niet dat we erop zitten te wachten hoor, alsjeblieft niet, maar wanneer gaan we nou dat eerste momentje meemaken dat je ontdekt, ja, er zit ook zonde in. En eerlijk waar hoor, de afgelopen 11 maanden, het is pas jarig geweest, maar die afgelopen 11 maanden, ik heb echt niks ontdekt. Ja, hooguit dat er misschien een klein beetje drift te bespeuren is in het huiltje als ze honger heeft. Maar is dat zonde? Totdat ze past, dat heeft ze opnieuw uitgevonden bij papa, zo aan het aaien was, aan het gezicht. Heel lief. En toen ineens, pats! En dan die ogen, zoals ze je aankijkt. Ik dacht, hè, het is toch waar, hè? Het is toch waar. En dan praat ze nog niet eens. Jullie weten het wel, hè, jongens en meisjes. Je herkent het wel, toch? Dat je echt oprecht kunt zeggen als mama zegt, hou je van de Heer Jezus? Dat je zegt, ja, maar mama, natuurlijk. Waarom zou ik niet van hem houden? En daar kun je ook nog wel redenen voor geven. Maar dat je even later, als het met het Lego spelen niet helemaal lukt, tussen jou en je broertje met verdelen en zo, dat hij net toevallig het soldaatje heeft wat jij wil hebben, en dan ineens dan roep je wat. En dan kijkt mama je zo aan. Je hield toch van de Heer Jezus, denk je. Van jongs af aan is het een strijd. En weet je wat opvallend is? Dat Jacobus dan zegt, dat komt uit de hel. Je mag dat ook vertalen met, dat komt bij de duivel vandaan. En dat zegt hij niet om jou, jongelui, te laten zeggen als iemand tegen jou zegt van nou mag je dat zeggen. Ja, sorry, maar dat komt van de hel. Zo niet. Je mag er geen excuus in zien. Maar het is ook wel weer tegelijkertijd verhelderend. Hoe komt het toch dat gelovigen hun tong toch nog verkeerd kunnen gebruiken? Omdat God de duivel wel verslagen heeft en Jezus overwonnen heeft, maar hem nog niet alle ruimte heeft ontnomen. Juist in het leven van het geloof wordt dit een probleem. Dan zeg je niet, ach, het werkt wel mijn karakter. Of je zegt heel gereformeerd, ja, dat is nou wat er in de mens van nature in zit. Maar daar ga je last van krijgen. Dat wordt een strijd, daar gaan je ogen voor open. Dan ga je Psalm 141 begrijpen. Heere, zorg ervoor dat ik het goede doe en niet het kwade. Daar word je in getraind, in geoefend. Dat je de ogen open houdt. De duivel gaat rond en natuurlijk, bij heel veel mannen is een verzoeking tot een seksuele zonde een groot gevaar. Bij de wat meer charismatische sprekers, mensen die getalenteerde sprekers zijn, is het een groot gevaar om maar blind te varen op de kracht van je woord. En voor je het weet, doe je het ook verkeerd. En bij vrouwen liggen er weer andere dingen op de loer. Maar niemand van ons kan zeggen, ja, hier heb ik geen last van. Daarom ook, als je je spreken kunt leren beheersen. Als je gaat genieten van het goede te doen met je tong, dan zal dat heel je leven positief beïnvloeden. Dat horen we vanmorgen. Maar nu de keerzijde. Ja, zegt de jongere, hoe kan dat dan? Hoe kan het dan dat God niet ineens die knop omzet? Het zou toch veel makkelijker zijn als je echt tot geloof gekomen bent, opnieuw geboren bent, dat je alleen maar goede dingen zegt. Ja, dan kan ik een hele preek op zich ophouden. Dat doe ik vanmiddag niet. Maar één ding wil ik wel zeggen. Ga vanmiddag niet naar huis met de gedachte, het is maar tobben in het geloof. Dat is niet de bedoeling. De aanleiding is, als jij wil spreken tot eer van God, als er het verlangen is om ook anderen te mogen dienen met je onderwijs, dan word je gewaarschuwd voor de kracht van het kwaad, wat ook nog steeds van binnen zit, om ervoor te zorgen dat jij niet aan de slag gaat alleen, maar dat je je overgeeft aan de Heer. Daar kom ik straks nog op terug. Eerst nog even die verwondering in vers 7 en 8, voordat we naar het tweede punt van de preek gaan. Jacobus, hè? Hij heeft het ook echt over zichzelf. Hij vraagt zichzelf af, kan dat nou toch? Wat is dat nou toch met een mens? We hebben het voor elkaar gekregen om wilde dieren en vogels, kruipende dieren en zeedieren te temmen. Nou, wij weten dat inmiddels na Jacobus nog veel beter. Orka's die op het geluid van het fluitje van de trainer of even een beweging in het water, die machtige dieren die alle opdrachten gehoorzaam uitvoeren. Wie heeft er niet eens een roofvogelshow gezien? Dat één man in staat is om zo'n machtige vogel klapwiekend precies op het hoofd van één van de mensen te laten landen. En wie denkt niet aan de leeuwen en de beren die wij als mensen kunnen temmen? Waar zijn we niet toe in staat? En we kunnen dat vandaag natuurlijk uitbreiden. Onze creativiteit in de wetenschap. Wat hebben we allemaal niet voor elkaar gekregen? In de medische wereld. Waar zijn we niet toe in staat? Maar de tong kan geen mens temmen. Misschien dat er iemand is die zegt, dominee, ik zit wel even met een vraag. Vanmorgen hoorden we hoe belangrijk het is dat we onszelf leren beheersen. Vanmorgen hoorden we dat Jacobus zeker de optie openliet dat mensen volmaakt worden, dat ze volwassen worden. Dat ze het leren om hun tong in toom te houden en zo hun hele leven. Spreekt Jacobus zich hier niet tegen? Het is natuurlijk een groot verschil hoe je daarover spreekt. Als je let op hoe Jacobus in het begin schrijft, hè, over een volmaakt man, dan doet hij dat in de termen van het Oude Testament. Wat is een volgroeid, een volmaakt man? Iemand die door de kracht van God staande blijft. Iemand die het niet in eigen kracht en met eigen kennis probeert, maar die zich overgeeft. Dat is de rechtvaardige in het boek Spreuken. Dat is de wijze in het boek Prediken. Dat zijn de Godvrezende in de psalmen. Mensen die in de praktijk van het leven door God geleerd worden en bij de hand genomen worden om door schade en genade met vallen en opstaan hun treden in het spoor van God te zetten en hem na te spreken. Daarom kan hij hier oprecht heel radicaal zeggen, geen mens kan de tong temmen, nee. Maar in het licht van heel de brief is wel duidelijk hoe het dan wel moet. Niet een mens op eigen kracht. Niet een mens met eigen inzichten. Niet iemand die zegt, nou, ik leun een beetje op mijn natuurlijke bescheidenheid. Of iemand die zegt, nou, mooi meegenomen, mijn karakter is nou eenmaal anders. Dus, nee. Geen mens kan zijn tong temmen, maar God wel. Sterker nog, vanmorgen stipte ik dat al even aan. God gebruikt juist mensen waar dit van staat geschreven, om uitgerekend door het woord het evangelie te verspreiden. Om uitgerekend door ons spreken een ander te onderwijzen. Maar besef, dat kun je niet alleen. Dat blijkt toch wel. Want wat blijkt uit het vervolg van vers 8? Los van God, als er alleen maar ik overblijf, dan is mijn tong een niet te bedwingen kwaad. Vol dodelijk vergif. De combinatie tussen het woordje kwaad en vergif kom je in het Oude Testament heel vaak tegen in de psalmen. Psalm 55, onlangs psalm 56. Dat de gelovige van de tegenstand van andere mensen merken, ze verdraaien mijn woorden. Zo glad als olie is zijn spreken, geen spies nog zwaard kan scherper steken. Psalm 55. En dan gaat het over degene die het aangedaan wordt. Maar hier gaat het in Jacobus over dat je dat een ander aan kunt doen. Nogmaals, weeg je woorden. Laten onze woorden niet vernietigend zijn, maar opbouwend. Hoe gemakkelijk kun je niet vanuit een bepaalde autoriteit je woord gebruiken om een ander klem te zetten, in plaats van onder het kruis te brengen. Dat is het eerste punt van de preek, de ontembaarheid van de tong. Overschat jezelf niet. Er is meer te zeggen, maar dit moet ook gezegd zijn. En dan het tweede, de tweeslachtigheid van de tong. Dan begint Jacobus over in vers 9. Door haar loven wij God en de Vader, en door haar vervloeken wij de mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Dan moet je zelf over nadenken. Hoe herkenbaar dat is. Eigenlijk kan het ook een hele opluchting zijn dat Jacobus dit nou gewoon eens even als een statement beschrijft. Wie herkent dit niet? En hoe vaak word je daar niet door in verwarring gebracht? Je komt het ook vaak tegen in de gereformeerde gezinten, dat mensen opgevoed zijn met: als God echt in je leven begint te werken, als je nou een echt kind van God bent, dan, en dan komen de verhalen van vroeger, hoe die en die zo'n bijzonder leven leiden. En hoe langer het geleden is, hoe hoger de pilaar wordt waar die mensen op staan, en hoe makkelijker vergeten wordt dat het net zulke zondaren waren als David, u en ik. Kun je mee worstelen dat je zegt: nou, als ik naar mijn leven kijk, ik wou dat ik zo kon preken als Paulus. Ik wou dat ik zo kon vertellen als die en geen. Echt, ik hoop op God en ik prijl zijn onfeilbaar woord. Maar dan kom ik thuis en dan voor ik het weet, dan flapt er weer iets uit en zie je wel, is niet echt. Vergeet dan niet, Jacobus schrijft hier aan gelovigen. Dit is waar we rekening mee moeten houden. Dat gaat nooit helemaal weg. Dat gevaar ligt altijd op de loer. Ja, laat het maar eens even heerlijk over de top, om het maar even zo te zeggen, schuren bij ons. Juist ook pastoraal gezien. Niet denken: hè? Hoe kan dit nou? Maar het hoofd buigen en denken: o Heere, dat is waar. Daar had u me voor gewaarschuwd. Daar ben ik toe in staat. En dan geen punt zetten, maar een komma. Om te beseffen: wie is dan wijs? Hoe word ik wijs? Hoe word ik verstandig? Door het hoofd omhoog te heffen. Door te graven in het woord. Door onze zonde te belijden en niet in te blijven liggen. Of elkaar de zonde op dit gebied te belijden. En vervolgens te hopen op de kracht van Gods genade voor vergeving. En de reinigende werking van de Heilige Geest voor verbetering. Het blijft een bijzonder gegeven dat iemand de heerlijkste dingen kan zeggen en twee tellen later de stomste dingen kan uiten. God, de Vader, iets goeds toedichten, iets goeds over God zeggen en een ander, een mens, te vervloeken. Het is wel heel apart dat, nou ja, ik weet niet of het apart is. Ik bedoel, het valt op dat Jacobus het tegenover elkaar zet. Naar oud-testamentische gewoonte. Naar Joodse gewoonte. Je kunt niet zeggen: ik heb God lief en je broeder haten. Je kunt niet God loven en vervolgens zomaar je naaste vervloeken. En dat betekent niet, goed, ik zal die nuance er wel even bij maken, dat betekent niet dat je niet een ander de waarheid mag aanzeggen. Dat betekent niet dat je een ander er niet soms gewoon van langs kan geven in liefde, omdat je behoud, hun behoudje op het oog is. Maar vervloeken betekent hier vooral zonder reden iemand excommuniceren. Zonder reden de band te verbreken. Hoe kan dat? Uit dezelfde mond, vers 10, komen zegen en vervloeking voort. Niet doen. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Dat kan echt niet. Scherp, hè? Geef mij dan Paulus maar. Die had er wat meer begrip voor, toch? Het goede wat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik toch. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ja, dat is me meer uit het hart gegrepen. Jacobus, je kunt wel een hele sterke diagnose stellen. Maar als dit het dan is, ja, dat heurt niet. Dat moet niet zo zijn. Hoe dan wel? Dat komt nog. Dan mag het ook even de stilte in de wachtkamer van een goede chirurg zijn. Die eerst de kwaal aanwijst en het dan eerst even laat bezinken voordat hij zegt: en nu gaan we dit behandelplan opstarten. Niet vergeten. Maak er geen gewoonte van om met een beroep op Paulus te zeggen dat Gods genade er is om maar goedkoop te leven. Met een beroep op zijn genade dan maar gewoon met je woorden te strooien alsof er niks aan de hand is. De laster die je uit, verkeerde voorbeelden die je geeft, goed praten met, ach, een mens heeft toch altijd daar last van. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. En dan aan het eind in vers 11 en 12 gebruikt Jacobus nog twee beelden om dat tweeslachtige duidelijk te maken. Het kan toch niet zo zijn dat er zoet en bitter water uit één bron tegelijk opwelt. Oh, er zal vast een bron te vinden zijn op aarde waar dat toevallig dan net wel aan de hand is, jongelui. Maar dat is natuurlijk het beeld niet. Het is gewoon heel eenvoudig. Als je daar nog twijfels over hebt, dan hoor je het wel in vers 12. Heb je wel eens olijven zien hangen aan een vijgenboom? Nee toch? Heb je wel eens vijgen zien groeien aan een wijnstok? Dat kan niet. Zo kan het ook niet dat iemand die een andere wil leren heerlijk over God spreekt en verachtelijk over zijn naaste. Zo kan het ook niet dat je als vader thuis precies weet voor je kinderen hoe het moet en dat ze je op een verjaardag tekeer horen gaan en dat ze denken, hè, kan niet. En dan te bedenken dat God alles ziet, hè. Onze collega's, onze mannen, onze vrouwen, onze kinderen, die zijn er niet altijd bij. God wel. Het kan niet zo zijn dat we twee tegengestelde dingen op de lippen nemen. Zullen we dat meenemen als onderwijsgemeente? En dan de vraag stellen, tot slot, is er niet meer te zeggen? En dan ben ik weer aan het begin van de preek en ook wel bijna aan het einde hoor, jongens en meisjes. Het is natuurlijk inmiddels wel een beetje gewend dat we bij Jacobus altijd even een keer adem moeten halen, tot 10 moeten tellen en dan denken, hij heeft wel een punt. Maar we lopen het risico dat we de zonde begaan die hij juist in dit hoofdstuk aansnijdt. Namelijk dat we Jacobus een lesje gaan leren. Dat we zeggen, Jacobus, je mag dan geïnspireerd zijn door de Heilige Geest, maar ik vind dit wel wat eenzijdig hoor. Ik word hier gedeprimeerd van. Ik ben blij dat de dominee hier en daar de scherpe kantjes er wat vanaf heeft gehaald. Want anders was het eerste stuk van de preek helemaal niet te behappen. Als ik dit plaats in het licht van heel de Bijbel, ja maar wacht even. God heeft Jacobus in het licht van heel de Bijbel geplaatst. Ook al mocht van Luther Jacobus eruit, de kachel in. God heeft het toegelaten dat deze scherpe broeder, de broer van Jezus, ons juist vanuit die oud-testamentische geloofsovertuiging, die praktische levenswandel, ons op scherp zet. Natuurlijk is er meer te zeggen. Jacobus 3 is niet de hele Bijbel, nee. Maar juist als het soms uit het lood geslagen wordt, over de top lijkt, dogmatisch op het randje, worden mensen wakker. Wij hebben doorgaans de langste nabesprekingen na de dienst over de preken van Jacobus. Ja. En nadat ik dat gezegd heb, mogen wij ook tegen elkaar zeggen, Jacobus weet ook wat het is om door genade zichzelf erbij te rekenen. Niet vanuit de hoogte blazen op een ander. Maar omdat hij de gemeente lief heeft, de broeders erop te wijzen, hier gaat zoveel aan stuk. En is het dan ook gewoon niet waar? Hoeveel boegbeelden hebt u al niet omzien vallen? Hoe vaak ben je niet teleurgesteld in jezelf? Hoe vaak moet je niet zingen met Martijn Buwalda, jongens en meisjes? Misschien ken je dat lied wel. Later, als ik geen pijn meer doe. Dat zingt een gelovige jongen. Niet later als ik geen pijn meer heb. Maar dat je er ook van binnen van overtuigd bent. Ik ben nog steeds in staat om. Maar dan geen punt zetten. En dan niet naar huis gaan en zeggen van nou, ik heb er goed van langs gekregen. Eigenlijk zegt Jacobus, het is eigenlijk niks met ons. En het wordt eigenlijk ook nooit wat. Hoop maar dat er straks bij de afrekening, als Jezus de boeken opendoet, het muntje de goede kant op rolt. Nee, dat is geen evangelie. Dat is de Bijbel niet. Er is hier een man in de gezindheid van God. Die aan het woord is. Om ons te leren. Neem geen genoegen met een 5,5. Neem niet genoegen met een 6-. God is een 10 waard. En je naaste ook. En hij weet wat van ons zijn maaksel is te wachten. Daarom pakt hij ons scherp aan. Zodat we onszelf niet zouden overschatten. Maar biedt hij ons ook de weg naar voren. De sprong vooruit. Anders zou ik hier nooit meer opgedurfd hebben. Dan kunnen wij elkaar nooit eerlijk onder ogen komen. Maar mogen wij met David zeggen, kom kinderen, hoor naar mij. Ik zal raad geven, mijn oog zal op je zijn. Ik ben niet beter. Maar de boodschap die ik breng, is een boodschap van genade. Maar genade verplicht ook tot gehoorzaamheid. Lees maar mee, lees maar door. Dat is natuurlijk de retorische vraag die bovenkomt. Wie is wijs en verstandig onder u? Nou, ik moest wel even glimlachen. Na dat eerste gedeelte van hoofdstuk 3, dan zo'n vraag stellen. Dan moet je of de hele preek geslapen hebben. Nou, laat ik verder geen psychologische etiketten gebruiken. Of je moet misschien ergens in een handboek tegen te komen zijn. Dat mensen zeggen dat je zo je niks van anderen aantrekt dat je zegt, oh, ik... Jacobus, hoe durf je die vraag nog te stellen? Als wij onze tong niet kunnen temmen. Als wij vanaf onze geboorte bezet zijn met zo'n kwaad van binnen. Nou zegt Jacobus, wie is wijs en verstandig onder u? Laat het maar zien. Het is toch mogelijk. God ziet u graag volwassen worden. Je staat er niet alleen voor. Je gaat toch biddend de dag beginnen. Je wordt toch door God gedragen door de dag heen. Wie heeft gezegd dat als je gezondigd hebt met je tong, dat je geen recht van spreken meer hebt? Wie heeft gezegd dat als je gevallen bent, dat je niet meer mag opstaan? Laat uit je goede levenswandel je werken zien. Daar heb je het weer. Woord en daad. En als er bittere afgunst en eigen belang in je hart is, lieg niet langer tegen de waarheid. Dat moet je niet doen. Dat is echt niet de wijsheid die van God komt. Proef je de vaderlijke toon. Het is niet bedoeld om je stuk te maken. Of om je zomaar zonder doel op je plek te zetten. Integendeel. Met afgunst en eigen belang. De kansel opgaan. Achter een katheder gaan staan. Je kinderen onderwijs geven. Het woord nemen in de kantine op je werk. Dat werkt niet. Dat keert zich tegen de boodschap van God. Erken liever dat je geen draad beter bent als je het bij anderen ziet gebeuren. En dank God als het die dag niet gebeurt. En kijk omhoog. Kijk omhoog, want de wijsheid komt van boven. En wat deelt God nou uit? De baracha, de zegen, komt ontelbaar groot vanuit de hemel naar mij toe. En ik mag uit de overvloed van God ontvangen wat? Vrede, welwillendheid. Dan word ik toch voor rede vatbaar. Vol barmhartigheid. Niet partijdig. Ongeveinsd. Dan mag ik gerechtigheid zaaien. Ook als ik het woord neem. Is er niet meer te zeggen, Jacobus? Jazeker. Maar de belangrijkste vraag is, wat ga jij zeggen, Richard, Jos, Floris, Judith? Wat ga jij zeggen? Amen. We gaan met elkaar als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen vanuit Psalm 9. En hoewel ik wist dat het een wat minder langere preek zou worden, heb ik niet gedacht om die reden, nou dan geef ik maar 4 versen op. Maar meer om te laten zien wat er nou in zo'n psalm gebeurt. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Dat staat er onbevangen, hè? Er staan geen kanttekeningen bij. Dit zegt ook iemand van wie vanaf het eerste begin, die hele levensloop, die tong ook een gevaar is geweest. En toch staat het hier. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. Ik zal in u mijn God van vreugde opspringen. In de geest verheugd. Uw naam zal door mijn psalmgezangen o allerhoogste lof ontvangen. Maar dan komt het. Dat hoort er ook bij. Omdat, ja, er wordt hier begonnen om God te loven. Waarom? De reden is omdat mijn vijand, hoe geducht, teruggekeerd is en gevlucht. Hij is schoon stout, te veld getogen, vergaan, gevallen voor uw ogen. U was erbij, heren, in die strijd. Ik loof u, omdat u mij helpt om uw woorden door te geven. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. En op uw hoge troon gezeten, deed gij, o rechter, het vonnis weten. Wat een zegen als ik dat Nieuw Testamentisch zingen mag. Met de naam van Jezus in mijn hart. Al die zonden vergeven. Maar omdat u ze vergeeft, Heere, en ik straks eenmaal voor uw troon sta, Heere Jezus, weet ik ook, ik heb het alles voor u en door u gedaan. Nou, ik ga niet nog eens een keer preken, maar dat wilde ik nog even zeggen bij deze vers. Psalm 9, vers 1, 2, 3 en 4.